Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze dienst noemen. Het lezen schriftgedeelte is psalm 7. Het zingen psalmen, psalm 9, vers 1, 4 en 12. Psalm 7, vers 5 en 6. Psalm 119, vers 69. Psalm 99, vers 8. We herzeggen, te lezen schriftgedeelte, psalm 7, de te zingen psalmen, psalm 9, vers 1, 4 en 12, psalm 7, vers 5 en vers 6, psalm 119, vers 69, psalm 99, vers 8. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 9... En daarvan het eerste, het vierde en het twaalfde vers. Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En vers 4. Want naar uw allerheiligst recht hebt gij mijn twistgeding beslecht. En op uw hoge troon gezeten deed gij, o rechter, het vonnis weten. En het twaalfde, hij zoekt en hij gedenkt het bloed, gestort in wrevelen en vermoed. Hij toont der arme nood te weten en zal hun kermen niet vergeten. Psalm 9 en daarvan de versen 1, 4 en 12. Thank you. Schriftlezen gemeente in het middaguur vindt u in het Oude Testament in het boek der Psalmen. We lezen daarvan de 7e psalm. Schriftlezing in dit middaguur, psalm 7. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. David, Sichajon, dat hij de Heere gezongen heeft over de woorden van Kusur, den zoon van Jemini. Heere mijn God, op u betrouw ik. Verlos mij van al mijn vervolgers en red mij, opdat hij mijn ziel niet roven als een leeuw verscheurende, terwijl er geen verlosser is. Heere mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht in mijn handen is, indien ik kwaad vergolden heb die vrede met mij had, ja, ik heb gered die mij zonder oorzaak benauwde. Zo vervolgen de vijand mijn ziel en achterhalen ze en vertreden mijn leven ter aarde en doen mijn eer in het stof wonen, Sela. Sta op, Heere, in uw toorn. Verhef u om de verbolgenheden mijner benauwers en ontwaak tot mij. Gij hebt het gericht bevolen. Zo zal de vergadering der volken u omsingelen. Keer dan boven haar weder in de hoogte. De Heere zal de volken recht doen. Richt mij, Heere, naar mijn gerechtigheid en naar mijn oprechtheid die bij mij is. Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige. Gij die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God, mijn schild is bij God, die op de oprechten van hart behoudt. God is een rechtvaardig rechter en een God die alle dag toornt. Indien hij zich niet bekeert, zo zal hij zijn zwaard wetten. Hij heeft zijn boog gespannen en dien bereid en heeft dodelijke wapenen voor zich gereed gemaakt. Hij zal zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stelligen. Zie, hij is in arbeid van ongerechtigheid en is zwanger van moeite. Hij zal leugen baren. Hij heeft een kuil gedolven, indien uitgegraven. Maar hij is gevallen in de groeven die hij gemaakt heeft. Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren en zijn geweld op zijn schedel nederdalen. Ik zal den Heere loven naar zijn gerechtigheid en de naam des Heeren des Allerhoogsten psalm zingen. Tot zover.
Verootmoedigen we ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, mogen we deze twee woorden leren, die ook in deze middaguren al hebben geklonken. Woorden die heel veel in uw goddelijk getuigenis dan opgetekend worden, die wij ook belijden. Heren, waar wij ons van harte mee verenigen, omdat we de waarheid daarvan hebben gezien. Wij, onze vaderen, wij, gezien, geleerd, die twee woorden, rechtvaardige rechter. Rechters zijn er te over, maar hoeveel rechters zijn er rechtvaardig? Kunnen een zaak juist beoordelen en die straf opleggen die passend is? Heren, dan is er maar één en dat zijt gij. U bent rechter die het beslist en u bent een rechtvaardige rechter. Uw vonnis is zo gans volmaakt goed. Heren, en de strafmaat hebt gij bepaald en is zo in overeenstemming met de misdaad die gepleegd is. Wilt u ons dat leren, dat gij de rechtvaardige rechter zijt. En dat we dan ook leren wat de enige gepaste straf is op de zonde. We weten het met ons verstand. Het staat in uw woord, de bezoldiging van de zonde is de dood. Maar, Heere, dan leeft in ons hart dat dit wel het vonnis moet zijn van een onrechtvaardig rechter. Een harde rechter. Eén die gaat maaien waar niet gezaaid is. Die wil hebben waar niets groeit. En toch op zijn eis blijft staan. En die daarna oordeelt. En dat vinden wij zeer onrechtvaardig. Wij zullen dat niet zeggen. Maar zo leeft het wel in ons hart. U bent hardvochtig. U bent wreed. Onrechtvaardig. Zulke harde gedachten nog veel meer leven in ons. Eigenlijk zijn we niet anders dan één harde gedachte. Dat is onze vijandschap. Dat is onze haat. Dat is onze verdorvenheid. U haatte en de naaste. Heren, en daarom bidden wij u. Wij zullen dat van en uit onszelf nooit leren. Maar wilt u het ons ook leren, ook in deze middaguren, thans leren. Want er is onderwijs dat absoluut geen uitstel kan hebben. Want ieder uur wenkt de dood. En dan gaan wij die zeer rechtvaardige rechter ontmoeten. Heren, en of we het ermee eens zijn of niet, dan zal het vonnis vallen. Ja, dan zullen we een ogenblikje eens gemaakt worden op de dag der dag. De jongste dag zal alle knie zich buigen. Geveinzelijk. Of door uw genade gewillig gemaakt. Er zal een ogenblik zijn. Het meest eerlijke ogenblik in ieders hart en leven. Dat we dat recht moeten goedkeuren. Heren, maar als dat niet gebeurd is voor een sterven en voor de jongste dag, dan is dat te laat. En daarna zal het weer zijn zoals altijd ervoor geweest is. In bittere vijandschap voortlevend, u lasteren tot in alle eeuwigheid. Heren, wonderlijk dat we dat moeten leren. Die twee woorden, rechtvaardige rechter. Het lijkt zo eenvoudig. Zeker ons hart wil niet, maar we zouden dat vanmiddag toch kunnen leren. We zouden het onszelf kunnen voorhouden. Zo is het. En dan zouden we onszelf nog niks wijs maken. Maar echt wijs gemaakt zijn we dan niet. Want dat doet ge door de prediking. Door de dwaasheid der prediking. Door uw goddelijk woord en getuigenis met kracht. In de ziel. En wil het ons zo leren wat we moeten vrezen. Dat velen, ook uit ons midden, het wel geleerd hebben. Met hun verstand en niet graag die belijdenis zouden afvallen, dat gij een rechtvaardig rechter zijn en toch nooit inwendig overwonnen, nooit ervoor ingewonnen, nooit ons verblijd in het recht Gods. Wilt u het ons leren? Maar we hebben geen enkele aanspraak en geen enkel recht om dat van u te vragen. Ge zou ons kunnen voorbijgaan in uw soeverein welbehagen. En dan zou je geen onrecht doen. Hoewel ook wij dan weer vinden dat u onrechtvaardig bent. Want dan hebben we het zo gevraagd. En misschien zijn er ook van de kerk die het zeggen, nou heb ik zoveel gevraagd. Of ik nog eens bekeerd zou mogen worden. Zoveel gevraagd. Of ik beter zou mogen worden. Zoveel, zoveel. Maar ik hoor niks. En er is niks veranderd. Vijandschap, bitterheid, onvergenoegdzaamheid, onverenigheid. Heren, zo zitten wij, staan wij. Zo zijn we hier in de kerk. Leer ons, rechtvaardige rechter, in ons hart en leven. Leer ons dat u zo bent en dat wij dat ook niet anders meer zouden willen. Want als u het echt leert, dan kan en mag het ook niet anders zijn. Zoals het is, is het goed. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heren. Nou leren we die strafmaat, waar ieder natuurlijk mens tegen inbriest, die beantwoordt zo volmaakt aan uw eer. Maar dan leren we toch beleiden met de catechismus in hartelijke verbondenheid door uw geest, dat die zonde tegen de allerhoogste majesteit bedrijven niet anders kan en mag bestraft worden met de allerhoogste. Dat is de eeuwige dood. Leer ons en zo bekeer ons. En zo nog in dit middaguur willen werken. Mogen wij het u vragen? Wat zou dat wezen als we dat dan met een oprecht hart vragen? Want wij kunnen ook veel vragen. Waar we ten ene malle de rijkwijde niet van zien. Wat ten diepste ons ontgaat. Maar waarvan we aannemen dat het wel goed zal zijn om het te vragen. Heren, ach, dan moeten we ook zeggen, wat moeten we toch bidden? En wat moet er dan gezucht worden? Want er is niets aan ons wat oprecht is. De dichter zegt, er is niets geheels aan mij. En dat is waar. En dan wordt onze aandacht getrokken naar een ander versje wat we gelezen hebben. Dat we in ons eigen graf vallen. Dat graf hebben wij gegraven. Dat graf hebben wij gegraven toen wij van u afvielen. Het hebben ons eigen graf gegraven. En we zullen er allemaal in komen. En Heere, dan zal het zijn rechtvaardig. Want er is in ons niets goeds. Er is in ons geen oprechte zucht. We kunnen niet bidden. We kunnen niet smeken. We kunnen niet stil zijn. We kunnen niet overgeven. We kunnen niets dan alleen zondigen. 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 En dat kunnen we niet alleen. Maar we zijn, en dat is het allerergste, alleen maar zonde. Ja, zelfs een samenknoping van ongerechtigheid. Rechtvaardige rechten leren ons dat. Want dat moet er ook geleerd worden. Opdat u zult worden, die ge ook zijt en eeuwig zijn zult. En rechtvaardige rechten die zulke dwaze, blinde, goddeloze, vijandelijke en vijandige haters eeuwig moet wegdoen. Tenzij er één tussen treedt die aan dat lieve recht heeft voldaan. En daar ligt de zaligheid. Leer het ons, het kan nog, want we zijn er nog. De zon gaat nog op over boze en goede. En het regent nog. Het zijn allemaal blijken dat u nog geen volleiding hebt willen maken. Het blijkt dat er nog toegebracht moet worden. Wil het ook uit deze gemeente, uit dit volk nog doen. Jong en oud en ach, Heren. Als er enige gunning aan ons hart komt, dan zeggen we toch. Dan zeggen we toch. En gaat u dan werken onder ons? Sla dan niemand over. En we zeggen, maar u wil geschieden. Al zou u ons allen overslaan. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Wil zo nog onderwijs geven uit de hoge hemel. U bracht ons nog samen voor de tweede maal. Heer, en altijd maar luisteren, altijd maar luisteren. Als ware het de laatste maal. Wat het ook eenmaal zijn zal. En dan komen al die predikingen terug, gehouden en gehoord. En alles zal ons verpletteren. Als wij niet bekeerd zijn. Maar alles zal meekomen in de lofprijzing. als het heeft uitgewerkt dat zeer eeuwig uitnemend gewicht der zaligheid. Heere, mocht het nog wezen dat ge zo nog zou willen werken, ook in deze donkere tijd, nog trekkende, nog roepende, nog verheerlijkende uzelf in dit alles, want daar zal het om gaan, daar zal het om moeten gaan. Daartoe wordt ook opgewekt door de dichter. En hij wekt de levend gemaakte kerk op, hij wekt iedereen op, want als hij gaat opwekken, nu komt er mee, en de geest gaat in de raderen, dan moet iedereen meedoen. Kom, maak mij, mij de Heere groot. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Wat is het dan nog goddeloos om achter te blijven? In de lof op Israëls God, op die rechtvaardige rechter. Zo rechtvaardig in dat oordeel. Heere, dan hebben de maagden u lief. Dan lopen ze door genade u achteraan, omdat gij rechtvaardig zijt en zeer barmhartig in hem, in wie gij het recht hebt verheerlijkt en genade wilt schenken. Hoor ons dan ook alleen om die ene naam waarin de kerk zich verblijdt, in die ene naam die ons gegeven is onder de hemel, waardoor wij zalig moeten worden, die ene naam waaraan u altijd het oor verleent. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Geliefde aan de orde van behandeling is de vierde zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Lezen wij zondag 4 van de Heidelbergse Catechismus. Het zijn de vragen en antwoorden 9, 10 en 11. Zondag 4. Zondag 4. Vraag 9 gaat om de gerechtigheid Gods. Bijzondere zondag. Zondag 4. Het recht Gods. De gerechtigheid van God. De vraag: doet dan God de mens niet onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord luidt: nee, hij. Dat betekent: nee, hij doet geen onrecht. Afgekort tot: nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat niet, dat hij het kon doen, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord: nee, hij, geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden en wil die er een rechtvaardig oordeel, tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord: God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom vereist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. Als u dat gelooft, dan doet hij geen oog meer dicht. En zou je nooit meer durven slapen? Is dat wel eens gebeurd in uw leven? Er altijd maar onderuit komen, hè? Vluchten. vluchten. Onder het oordeel vandaan, toch? Tot in de kerk toe. Maar als God een mens verkeert, dan gaat dat recht drukken. Dan kunt je er niet meer onderuit. Wordt gedood gedrukt. Zo gedrukt dat de belijdenis hartelijk recht. Vader God, ge moogt niet anders zijn. Ge kunt niet anders zijn. Ge zult niet anders zijn. Amen. Heb je dat wel eens mogen zeggen? Met uw hart erbij. Wat is er toen gebeurd? Zondag 4. Spreekt over de gerechtigheid Gods. Ten eerste in de eis. Namelijk of dat wel een rechtvaardige eis is om te vragen wat een mens niet kan. Is dat rechtvaardig om te vragen wat iemand niet kan? Het zou bij u niet opkomen, denk ik. Maar God vraagt het wel. God vraagt het. Om te doen wat wij niet kunnen. Is dat dan niet onrechtvaardig? Dat is dus het eerste. Wij spreken over de gerechtigheid Gods. En ten eerste staan we stil bij die gerechtigheid in de eis. En ten tweede bij die gerechtigheid in de straf. Want als wij niet doen wat God vraagt, eist, gebiedt. Als we dat niet doen, dan worden wij gestraft. U heeft het gehoord. Nee, we hebben het niet gehoord. Want u zit nog zo rustig, dan heeft u het niet gehoord. Nee, dat kan niet. Maar mocht je het nog eens horen. Dat je dan met tijdelijk een eeuwige straffen, gestraft zult worden. Gods gerechtigheid in zijn eis. Is dat rechtvaardig om te vragen wat wij niet kunnen? En ten tweede, Gods gerechtigheid in de straf. Is dat een rechtvaardige straf? Om iemand voor eeuwig te verdoemen? Niet iemand, niet enige. Maar zover. Zondag 4. Dat moet nou geleerd worden. We hebben gelezen Psalm 7, laat ons daar ook van zingen. Psalm 7, als ze nog kunnen zingen. Psalm 7, vers 5 en vers 6, vers 5. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen, straf de boze. Waar sterk uw volk dat hulp behoeft, gij die elks hart en nieren proeft. Laat vrij voor u mijn vijand vrezen, voor u rechtvaardig opperwezen. Bij u mijn bondsgod is mijn schuld die het vroom gemoed behouden wilt. En het zesde vers. God die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten. En toont zijn gramschap dag aan dag. Bestrijden men zijn hooggezag. Blijft hij zich tegen hem verzetten. O gemeente, ik wilde wel dat we dat iedere dienst beseften. Als u onbekeerd de kerk verlaat, dan blijft u zich verzetten. Dat is toch de waarheid. Dan kun je zeggen, ben ik jong. Hoe oud zul je worden, denk je? Blijft hij zich tegen hem verzetten? God zal zijn glinsterend wraak zwaar wetten. Hij kromt en spant alreeds, nu al, zijn boog. Op welk ogenblik zal hij de pijl loslaten? Uw hart, mijn hart, dodelijk treffen. En dreigt met pijlen van omhoog. Psalm 7, 5 en 6. Thank you. Psalm 7, gemeente. Psalm van David. En daar heeft hij gezongen over de woorden van Kush, de zoon van Jemini. Waar gaat het hier over? Het is niet eenvoudig, maar volgens een grote lijnen toch een kanttekenaar die veronderstelt dat met deze Kush een hoveling, een raadsman van Saul bedoeld is. Ook van dezelfde stam als Saul, de stam van Benjamin. Een raadsman van koning Saul, een hoveling. En wat heeft die man dan gedaan? Die heeft een vreselijke raad gegeven. Bloedig en bitter is die raad. Hij heeft namelijk de koning geadviseerd om David, de schoonzoon van de koning, maar te vervolgen en te doden. En om welke reden dan? Wel, dan zal deze Kush daar redenen voor hebben opgegeven. Dat kan niet anders, die ten eenenmale onjuist zijn. En nu gaan we niet onze verbeelding de vrije loop laten en geven. Maar het is niet te veel gezegd als wij veronderstellen dat dat kwaad hierin bestaan zal hebben, dat hij David iets heeft verweten. In de zin van het koningschap bijvoorbeeld. Of roem en eer. Of andere zaken die dan ten koste zouden zijn gegaan van koning Saul. Dat hij met de eer wilde strijken. Dat hij koning zou willen worden. Dat hij allerlei middelen daartoe heeft gebruikt om zich die eer en die positie van koning te verwerven. U kunt het zelf wel aanvullen. Gemene, onjuiste bewoordingen. En daaruit voortvloeiend een verderfelijke raad om zo'n schoonzoon, die toch niet waard is om in het huis en in het paleis van de koning te blijven, te vervolgen en te doden. En die raad van Kush is door de koning overgenomen en inderdaad omgezet. En hij heeft David, zijn schoonzoon, vervolgd. En heeft hem willen doden. Maar God beware, de hand was over het leven van zijn kind uitgestrekt. En dat kon niet, want David moest koning worden. Gemene raad en een valse daad. Kush en Saul. En wat heeft David toen gedaan? Ik wil eens even dingen noemen. Het eerste, hij is in het gebed gegaan. Dat is niet vanzelfsprekend. Maar een mens is meer geneigd om zijn eigen zaken zelf op te lossen dan een ander daarin te kennen. Had het zwaard kunnen nemen en zijn schoonvader doden. Nee, hij kiest de weg van het gebed. Ook dat. Dat is al groot. En ten tweede gaat hij daarin smeken om verlost te worden van zijn vervolgers. Verlos mij van al mijn vervolgers en red mij. In het gebed tot God zich gewend en die God om verlossing gevraagd. Het derde in dit gebed, het is heel belangrijk om dat met mij te overwegen, wat een waarachtig gebed is. Hier heeft u zo'n gebed. Hè? Het derde in dit gebed gaat hij zijn eigen onschuld voorhouden. Hij zegt, al datgene wat Kush van mij heeft beweerd is niet waar. Zo gemeen laaghartig. En wat de koning doet is zo vreselijk. Niet alleen dat ik dat allemaal niet gezegd heb. En ik ben er ook niet op uit geweest om boven de koning uit te komen. En als ik lieg, zegt David, nou, dan mogen ze mijn leven ter aarde vertreden. Dan mag ik sterven. Dus zo verzekert hij God, die het toch wel weet. Maar hier blijkt ook de onschuld waarachtig. Beleid die onschuld zo met nadruk, Heere. U weet het. Ik mag sterven als het anders is. Ik heb het allemaal niet gedaan. Meer nog, zij die mij vervolgen, ik heb hem goed gedaan. Ik heb mijn leven ervoor over gehad in de dienst van koning Saul. En ik heb hem goed gedaan toen hij daar bij die spelonk was en ik had hem kunnen doden. Maar ik heb de gezalfde des Heren niet aan durven raken. Zo beleidt hij in dit gebed zijn onschuld. Dat is het derde. En dan het vierde, en dan gaat hij in hoger beroep. Dan moet u opletten. In hoger beroep, hij gaat zijn zaak nu voorleggen aan de grote rechtvaardige rechter. Want dit is hem wel duidelijk geworden. Waar juist het recht zo in veilige handen had moeten zijn bij de koning en zijn raadslieden, daar is het dus niet. Wie is er dan nog te vertrouwen? Als de rechters zelf op aarde geen recht meer spreken, dan blijft er nog één beroepsmogelijkheid over. En dat mag u ook weten. Dan gaat u het allerhoogste beroep. Bij God zelf. En daar moet u uw zaak maar neerleggen. En hij zal recht doen. Want het is niet, want ook dat moet u verstaan, moet ik ook verstaan, niet van, nu, dan is het bij de aardse rechters niet gelukt. Dan zal ik maar. En misschien dat het daar dan meevalt. Nee, zeker niet. Want dat is het volgende wat we leren met vertrouwen. Deze rechter zal recht doen. En dan mag David God al zijn eigen woord houden. Zal hij dan niet recht doen, zijn uitverkoren in die dag en nacht, tot hem roepen, ja, hij zal hem haastelijk recht doen. Hij gaat niet in hoger beroep, in de zin van, dan zal ik dit ook nog proberen. Of het lukt of niet, dat moeten we dan maar zien. Nee, hij weet aan wie hij zijn zaak toevertrouwt. Aan deze zeer rechtvaardige rechter, wie nou zo van zijn onschuld overtuigd is. Die mag weten dat God recht zal doen. Wanneer, dat weet hij niet, maar hij zal het doen. En niet langer wachten dan nodig is. En dat weet God alleen. Maar de zaken worden ons hier voorgesteld. Om niet eigen rechten te spelen, maar in gebed te gaan. Om daar te vragen en niet zelf te doen. Verlossing. Om onschuld te belijden. Om die zaken aan God voor te leggen. Hij heeft het laatste beslissende woord. En dat ook met vertrouwen. Hij zal dat doen. En hier is het punt waar het om gaat, geliefde. Dat God rechtvaardig is. En die zal zijn zaak ter harte nemen. Die zal de zaak niet seponeren omdat hij het zo druk heeft. En die zal niet zeggen, gij zijt niet ontvankelijk. Nee, God is recht. Die beslist. En geen onrecht zal bestaan. En als het niet aangebracht wordt, dan zal de rechter het zelf doen. Want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En dan schouwt het onrecht der mensenkinderen. En brengt het in het gericht. Geliefde, dat is een ontzaglijke waarheid. In meer dan één opzicht kan ik u allemaal niet zeggen. Maar ik zeg dit voor Gods volk. Dat is zo'n hart innemende, zo vertroostende zaak. Dan in een wereld die ligt en bedriegt en waar je nergens uw recht kunt halen, daar is uw recht gewaarborgd. En hij zal recht doen. Dan kan een kind van God huppelen van zielenvrucht. Maar verdoemen ze hem allemaal. God is rechter die beslist, voelt ge wel. Daar legt hij het neer. Want zo heeft u God leren kennen. Als een zeer rechtvaardige rechter. Zeer rechtvaardig en geliefde, u voelt wel, Hier gaat het om, niet vanmiddag altijd. Hier gaat het om. Die kennis van God als een rechtvaardige rechter. Die het onrecht niet kan gedogen. Die geen zonde door de vingers kan zien. Zo rechtvaardig is Hij. Zo volmaakt rechtvaardig is Hij. En dan moet u nog verder gaan met mij. Niet alleen dat Hij zegt, ik zal straffen. Maar dat dit ook ongevraagd, dus niet alleen als een zaak wordt voorgelegd, zegt ik zal straffen. Maar ook ongevraagd het opneemt. Want al had nou David niets gevraagd. Het kan zijn hoor. Dat je zegt, wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? Er wordt mij onrecht aangedaan, dat is waar. Maar wie ben ik? Ik die zelf zoveel onrecht doe. Zal ik dan een ander aanklagen? Het is een wonder dat ik nog niet in de hel lig. Maar die zijn wel eens voorzichtig. En die zeggen, Heer, zal ik het dan maar dragen? Zal ik maar niet klagen dan? En die durven soms geen woord uit te brengen van beschuldiging. Want zo ligt het niet altijd. Maar er is hier wel wat gaande, maar kan dat nou niet allemaal zeggen. Maar onthoud u maar, en dat weet u ook wel. Soms zwijgen ze. Het kan wel eens zijn dat je zegt, ach, nou doen ze me onrecht aan. Zal ik in deze zaak niet verdiend hebben, maar ik heb het in andere opzichten zo vaak verdorven. Is het dan niet hiervoor, dan is het daarvoor. Dat je daar de hand van God nog in ziet. Straf maar en kastijd maar. Want ik heb het verdiend. Maar dan nog neemt God het zelf op. En dat hoort ook bij zijn rechtvaardigheid. Dat hij niet alleen wat hem voorgelegd wordt op een rechtvaardige wijze vonnist. En dat vonnis ook uitvoert. Maar ook het voor zijn kinderen opneemt. Als ze in benauwdheid verkeren. En hen terzijde staat. En hen helpt. En het onrecht aan het licht brengt. Ook al zouden ze zelf zwijgen. In alle gevallen, geliefden, dat dat helder zijn, duidelijk zijn. Dat het een waarheid worden. God rechtvaardig. En waarom? Hij kan het onrecht, hij kan de zonde niet gedogen. Hij kan het nog niet zien. En wat dan, als het er dan toch is? Dan moet het weg. Want het mag er niet zijn. En dat moeten we leren aangaande God. O, die waarheid, die wijsheid, dat leren. Dat de zonde, het kwaad, de goddeloosheid, heeft geen bestaansrecht. Dat mag er niet zijn. Zal ik nooit op zijn gunst kunnen rekenen. Dat moet ge weten, dat moet u eeuwig wegdoen. Maar in de hel, daar besluit hij het onder zijn toren. Zijn afkeer. Hij wendt zijn gunstrijk aangezicht daarvan af. Hij kan het niet zien. Zo goed is God. En die goedheid, oh, die schittert in duizend onzichtbaar vele opzichten, maar ook hierin, dat hij het onrecht niet kan verdragen. Het onrecht moet bestraffen. Zo heilig, zo rechtvaardig is Hij. We hebben wel eens gezegd, God is zo heilig, zo blinkend van luister, zo volkomen van de zonde afgescheiden. En nou is er een bijzondere deugd die waakt over zijn heiligheid. Als een schild waakt bij die deugd van de heiligheid, staat daar de gerechtigheid. En zo gauw dat lieve wezen enig onrecht wordt aangedaan, dan komt die gerechtigheid in de weer. En dood de aanranden van Gods majesteit. Zo handhaaft God het recht, zijn heiligheid, en verdoemt al wat onheilig is, al wat zondig is. Al wat leugenachtig is. Alles voor God niet te kunnen bestaan. Weggedaan. Geen bestaansrecht. Dat moeten wij leren. En het is daarom dat David dat weet. Dat hij bij deze God in beroep gaat. Bij deze zeer rechtvaardige rechter. En zijn zaak daar neerlegt. Vertrouwend. Dat God ook zal oordelen. Op zijn tijd. Geliefde. En dat de strafmaat volkomen zal zijn in overeenstemming met het misdrijf dat begaan is. Ook daarvan is hij overtuigd. En dat God zal straffen, want weet u, een aardse rechter spreekt het vonnis uit. Des doods schuldig. En dan geeft de rechter het over aan de gerechtsdienaren om de straf uit te voeren. Zo'n man te brengen naar het schavot om daar gehangen te worden of andere vormen van doodstraf. Ook deze rechter geeft over aan zijn engelen. En geeft het over aan zijn zoon. Om de rechtvaardige te beschermen. En de goddeloze te verdoemen. Te vertreden. Weg te werpen. Dan eindigt deze psalm. Nadat David nog zeer nadrukkelijk ook dit van God heeft beleden. Dat God maar niet een uitspraak doet, een vonnis velt en dan de uitvoering maar laat liggen. Want het kan dat een aardse rechter een vonnis geeft wat volkomen juist is. Maar het wordt nooit uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd. En zo wordt God ook getekend met het zwaard, met die pijn. Allemaal beeld om aan te tonen dat God werkelijk de zonde zal straffen. Dat u niet moet denken, ach, één ding. We hopen er straks iets van te zeggen, maar een rechter kan maar één ding doen. Op een bepaalde dag, dan doet hij dat niet zelf overigens. Maar op een bepaalde dag kan het zijn dat vonnissen worden verzacht of zelfs ingetrokken. Dan krijgt je gratie. De koningin 50 jaar regerend vorst, vorstin geweest. Gratie. Het vonnis wordt niet uitgevoerd. Verzacht, nee. De zondaar zal het gewis verderf niet ontlopen. En de ziel die zondig zou sterven. Boog. En geliefde. Zou het dan één keer in waarheid vanmiddag mogen zijn. Ik bid u. Dat beeld van Psalm 7. Ziet u die pijl dan niet. Op uw hart gericht. En als de boog ontspant. En de pijl treft. Dan sterft ge. En ligt voor eeuwig in de rampzaligheid. Geloof je dat? Denk ik ben nog jong. Zal er meevallen. Moet dat nou zo? Zo is de werkelijkheid. David heeft het mogen zien. En waar eindigt hij daarmee? Ja, waar eindigt hij nou mee? Dat is het laatste, maar dat is dan ook het laatste. Met lof. Maar als je werkelijk God zo leert kennen, als een zeer rechtvaardige rechter, werkelijk daarvoor ingewonnen bent, dan eindigt het met lof en dan wilt u het nooit anders meer hebben. Ik zal de Heere loven naar zijn gerechtigheid. En de naam des Heeren des Allerhoogste psalm zingen. En de goddeloze zal niet meer zijn. Halleluja. Dan is de kerk verblijd. Over de rechtvaardigheid Gods. Verblijd over de rechtvaardigheid van God. Psalm 7. Beleid dus God als een zeer rechtvaardig rechter. Maar er ligt nog wat voor. U zegt dat zal wezen. De straf over het vergrijp zal rechtvaardig zijn. Maar ik wil terug, zegt u vanmiddag. Ik wil even terug. Ik begrijp waar het over gaat. We hebben alle gezondigd. Derven, dat betekent missen de heerlijkheid Gods. Nou zegt u, als ik die heerlijkheid God zou moeten missen, dat zou nou niet zo erg zijn. Maar blijft er over. De verdoemenis blijft over. Want er zijn maar twee zaken. Dus als u het ene mist, krijgt u het ander. En dan komt u in het geweer. En dan zegt u, ja maar, dan kan dat vonnis wel terecht zijn, maar er is wat anders. Dat ik gezondigd heb, dat zal waar zijn. En dat de zonde de dood verdient, dat zal dan ook waar zijn. Maar ik heb wat anders. Ik heb wat anders. Mag God dat wel van me eisen? Dat ik zonder zonde leef? Want daar ligt het toch. Het is toch ten eenenmale misplaatst om iets te vragen wat niet kan. Wie gaat nou van een kind van 1 jaar vragen of hij een grote optelsom maakt? U zegt, ja, je moet werkelijk je verstand verloren hebben om zo'n vraag te stellen. Nou ja, dat is nog maar zeer zwak uitgedrukt dan. Hè. En dan gaat gevragen aan een mens die dood is in de zonde en de misdaad, die niet één goed woord kan spreken, niet één goede gedachte kan denken. En gaat gevragen, leef volmaakt naar mijn wil. Ja, u durft het misschien niet te zeggen, maar u denkt bij uzelf, dat kan toch niet. Het kan toch niet waar zijn dat God dat vraagt, dat ik zijn geboden houd. Laat dan het vonnis op zich wel rechtvaardig zijn, maar daarvoor die eis om te leven naar zijn wil, die eis is niet rechtvaardig, die is niet gepast, die kan niet. Je mag een mens niet boven vermogen vragen. Dat zal iedere onderwijzer toch ook weten. Iedere vader en moeder zal daarmee rekenen. Dat je precies dat vraagt wat een kind kan. En als u uw kinderen vreselijk wil beschadigen, dan moet u vragen wat die kinderen niet kunnen. Zult u dat nooit doen? U zegt, dat zal ik niet doen als God het ook maar niet doet. Hoe durft u? Want een vergelijking, hè? God is heilig en rechtvaardig. En dan ga ik een eindje met u mee, hoor. Ik zeg, nou goed, dan zullen wij, we hebben niks te zeggen, ik weet het, maar goed, zo even menselijk gesproken, hè. Dan zullen we zo spreken. Laat God dan vragen, wat kan? Nou, dan kan u dus niks vragen, want ik lig dood. Dan moet God zeggen, wees maar dood, lig maar dood, blijf maar dood. Wat moet hij dan vragen? Een beetje je best doen, ja, dat zal ook niet kunnen. Wat blijft er dan over? O, zegt u. Dan zou er dit over kunnen blijven. Nee, u weet het niet, hè. U wou zeggen, dan blijft er maar één ding over. Dan moet God over zijn hart spreken. Maar dat heeft u vanmiddag geleerd. Dat kan niet. Want dan zou u de zonde dan toch een plaats kunnen geven. Nee. Maar als u dan zegt, ja, het kan niet meer. Die eis kan niet gesteld worden, want ik kan het toch nooit doen, omdat ik dood lig in de zonde en in de misdaad. Moet God u dan maar dood laten liggen? Zo in één keer wegwerpen in de hel? Want dat is dan wat u bedoelt. Besef wel, o mensen, wij weten niet wat we zeggen, hoor. Maar nog een keer. U vindt de eis niet rechtvaardig. Het is te veel gevraagd, maar nu is van 2-1. Of we doen alles of we doen niets. Waarom? Omdat het niet anders ligt. Ik ben onbekwaam. Hebben we overdacht de vorige keer, hè? Tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dan gaat het er niet eens meer over. Gesteld dat het zou kunnen. Nou, wat minder dan de helft. Een kwart. Een promiel. Nee, niets. Want ik kan niets. Dan kan ik nooit meer iets goeds doen. Die eis kan aangepast worden tot nul. Laat ze maar. Dat is dan het enige, laat ze maar. Het zij zo. Nou, dan zij het ook zo. Wat zij dan zo? Dat je voor eeuwig verloren ligt. En is de wereld voorbij. Is de eeuwigheid begonnen vandaag. Nog als God zo zou doen. Dan had hij het al eerder gedaan. Maar God heeft de mens goed geschapen. En God blijft het goede eisen. Hij kan niet anders dan goed eisen. Hij die liefde is, zou hij ooit iets anders kunnen eisen dan liefde? Nee. Dan zou hij, zo zei het oude volk vroeger, dat is waar, dan zou hij geen God zijn. Wat is dat voor een God die liefde is en liefdeloosheid accepteert? Die niet vraagt wat hij zelf is. Zo vol liefde, zo volmaakt rechtvaardig, zo zonder enige zonde. We hebben het gezegd. Kan hij niet anders dan al wat liefdeloos, goddeloos en zondig is, buiten zijn wezen sluit. Hij kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Buiten sluiten, buiten. Nee, die eis is rechtvaardig. En weer zegt de catechismus, God heeft ons goed geschapen. Het is al eerder gezegd hoor. Maar nog een keer. Goed geschapen. En we konden dat doen. Al Gods geboden. Zonder uitzondering. We waren in staat. In de staat der rechtheid. Naar Gods beeld geschapen. Wij kenden God. Wij hadden God lief. En wij dienden God. Wij leefden tot eer van zijn heilige naam. Wij zagen hem in alles naar de ogen. En we waren verblijd als het avond werd. En met de wind naderde hij. En we hoorden zijn voetstappen. Zoveel kennis. Zulke nauw leven. Wij waren in staat om God volmaakt te dienen. Zoals de engelen nu daarboven nog steeds doen. Zo geschapen. Maar mezelf beroofd. Mezelf beroofd. De woorden kent u. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Beroofd. Het is de zondeval. Door influistering van de duivel moet u opletten, gemeente. Dit is heel wezenlijk. U kent de geschiedenis. Geschiedenis, hè. Genesis 3 is geschiedenis. Satan, de slang. De vraag. Ik ga dat niet, we hopen dat nog eens te doen. Ik ga dat nu niet uitleggen. U weet wel. Hij zegt heel veel. Eén ding, en daar moet u op letten, ook in de prediking altijd, moet u ook op letten. Wat hij niet zegt. Die duivel zegt afval van mij. En eet er maar van enzovoort. Maar één ding noemt hij niet. Het recht van God. Hij zegt niet, mens, ge moet gehoorzamen hoor. Daar heeft God recht op. Gij kunt dat doen. Dat recht van God verzwijgt hij. Ja, natuurlijk zegt hij. Maar dat is het nou. Dat recht van God verzwijgt hij. En hij poneert een ander recht. U heeft recht om te nemen. Neem het er dan ook van. Is er dan nog veel veranderd? In de wereld. In de prediking zo menigmaal. Dat het recht van God verzwegen wordt. Dan kunt ge daar niet zijn. Want dat is nou van de duivel. Om het recht van God te verzwijgen. En we houden over eigen recht. Nou ja, ik weet wel. En nog wat genade, wat geen genade is hoor. Maar uw eigen recht, u heeft recht om bekeerd te worden. En God moet verblijd zijn dat u nog zulke gewillige kerkgangers heeft, uw Friese Vee. Had wel anders gekund, zegt u dan. En misschien zucht u wel, er moet niet veel meer gebeuren. Of het recht van God verzwegen. En de mens zelf een recht toegekend. Nou, daar hebt ge de duivel. En dan zeg ik nog een keer, dat is het leven hier en nu. En zo menigmaal ook in de prediking. Let u daarop, als het recht Gods verzwegen wordt, word je bedrogen. En als u recht heeft op bekering en u kunt dat nog, dan wordt u bedrogen. En weet wat ergst is? We worden zo graag bedrogen, nietwaar? Spreek onze zachte dingen. Hier staat iets anders. Ingeven des duivels. En door moedwillige ongehoorzaamheid. De mens is geschapen goed naar Gods evenbeeld. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Met een vrije wil. En ik heb al meer gezegd, dat is een ongrijpbaar iets. Ik kan daar niets van zeggen. En vrije wil is onherleidbaar. Daarom is hij ook vrij. Maar één ding is zeker, God wilde vrijwillig gediend worden. En daarmee was ook de mogelijkheid. Dat de mens ongehoorzaam zou kunnen wezen. En daar is het geweest. Daar heeft hij voor gekozen. En laat dan de duivel het ingefluisterd hebben. Laat hem dan het recht Gods verzwegen hebben. De mens zelf heeft toegestemd. Moedwillig. Vrijwillig. Ongehoorzaam geweest tegen God. De goddelijke liefde op het hart getrapt. Ieder kind dat zijn ouders ongehoorzaam is, trapt ook op het moeder- en vaderhart. Weet u dat, kinderen? Ja, maar vader kan... Nee. We zullen onze vaders en moeders die ook zonder zijn gehoorzamen. Hoeveel te meer hem die volstrekt buiten de zonde leeft en met de zonde geen gemeenschap kan hebben, gehoorzamen de eeuwige liefde. En Adam heeft het niet gedaan. En toen hij ongehoorzaam werd, beroofde hij zichzelf van zijn gaven. Want terstond moest God dat beeld Gods terugnemen. Het eeuwige leven kwijtgeraakt. Dood in de zonde en de misdaad. Beroofd, berooid, arm, ellendig, verdoemelijk staat er Adam. En in Adam, hier in zijn lendenen. Al die miljarden mensen die uit hem zouden voortkomen, zijn meegevallen. U weet het nog, het voorbeeld. De koning verklaart oorlog. Heel het land is in oorlog. En de onderdanen merken het. Ze worden gedood. Hun huizen worden verbrand. Hun akkers worden verwoest. De opbrengst verbrand, enzovoort, enzovoort. Heel het land in de oorlog gewikkeld. Heel de wereld met Adam meegevallen. Alles sterft. Alles ligt onder het rouwkleed. Op alles rust de toorn van God. Op een bloem, op een steen, op een mens. Op alles rust de toorn van God. En niets is meer wat het geweest is. Niets is meer wat het geweest is. Alleen God is hetzelfde. Rechtvaardig en heilig. Tot in alle eeuwigheid. Geliefde. Nee. Die eis is rechtvaardig. En de straf is ook rechtvaardig. Nog één keer wil God dan zulke ongehoorzaamheid en afval onder de straf laten. De eis is rechtvaardig, goed geschapen, in staat geweest om te kunnen. Dan is de straf, evenals de eis, niet onrechtvaardig. Maar komen er die woorden? Nee. Hij is geen zins. In staat. Ik zoek naar het woord. U zegt God niet in staat. Geen zins in staat om de zonde ongestraft te laten. Gesteld dat hij het zou willen, het zou niet kunnen. Ik moet dat wel uitleggen. Want u zegt misschien. Goed, ik stem het allemaal toe. We hebben het gekund. Zichzelf beroofd van onze raden. Het is waar. Het is verdoemelijk. Maar al heeft God dan ook het recht om mij te verdoemen. Een mens kan toch van zijn recht afzien. Ze zeggen, u heeft het recht om dat te nemen. Ik zeg, ik zie van het recht af. Dat kan toch ook nog. Dat je van dat recht afziet. Het is wel rechtvaardig als God doet, maar hij kan het toch van afzien? Nee. Hij kan het niet ongestraft laten. Dat is zo'n woord. En ik wil drie dingen noemen. En ik weet wel dat ik het niet kan uitleggen. Dat moet Gods lieve geest doen. En dat is een wonder als dat gebeurt. Want ik wil dat niet uitgelegd hebben. Nee. Maar God legt het uit. Dan word je zelf wel in stof gelegd als hij het uitlegt. En dan legt u de vijandschap af. Drie dingen. Ik zal de woorden noemen. Wezen, woord en wil. Wezen. God is zo. En ik heb daar iets van proberen te zeggen. Dat God zo is. Dat God zo heilig en zo rechtvaardig is. Hij kan niet anders zijn dan wie hij is. Kijk, het hoort bij de zondeval dat ik me verander. Ik kan lief zijn en vriendelijk, ik kan hard zijn, ik kan begrijpend zijn, ik kan onverbiddelijk zijn, ik kan alles zijn. Wat betekent dat? Dat ik een zeer onbetrouwbaar mens ben. Dat tekent mijn gevallenheid. U kunt met mij alle kanten op, behalve de goede. Maar bij God is het andersom. U kunt met God niet alle kanten op, één kant de goede. En zonde blijft zonde. En dat kan nooit anders worden. En dat zal nooit voor God kunnen bestaan. En als uw hart nou eens opspringt vanmiddag en zegt, halleluja. O God, nou ga ik u danken dat u zo bent. dat u een verterend vuur bent. Maar dat u zo heilig bent dat u de zonde niet kunt gedogen. Dat uw hart nou eens op mag springen van vreugde. Lof, zij de God van Israël. Hij is zo, zijn wezen. Het tweede is een woord. Hij heeft gezegd, als u daarvan eet, zult ge de dood sterven. En hij houdt zijn woord ook. Dat is zo anders bij mij. Ik kan erop terugkomen. Dat noemen ze tegenwoordig dat je wat meer inzicht hebt. Bij nader inzicht heb ik toch gemeend voortschrijdend inzicht enzovoort. Of gewoon bang om te doen wat je gezegd hebt. Of nog zoveel dingen meer. God niet. Dat is betrouwbaar. Hij is onveranderlijk goed, dat is de eerste. En de tweede, hij is betrouwbaar. Dan kunt je ervan op aan, waarvan aan, dat je voor eeuwig verloren gaat als u onbekeerd zegt. Daar kunt u van op aan. Maar volk van God, als hij gezegd heeft, ik heb u lief, dan kunt je daarop aan. Op mij kun je aan, op God aan. Zijn woord is tweede. Hij is geen mens dat hij liegen zou. En dan kan zijn woorden, die hij gesproken heeft, niet anders zijn dan trouw, trouw, trouw. Het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, Paul. Als ontzaglijk hoor. Als kon ik niet preken. Anders waren er geen onberouwelijke belofte Gods. Dan zou ik zeggen, deur dicht naar huis. Je ziet maar hoe het valt. Maar God is betrouwbaar. En dan weet u wel waar u aan toe bent. Ook al wilt u dat niet. U kunt het weten, dat is het tweede, dat is een woord. En nou nog het derde, zijn wil. Waarom noem ik dat ook uitdrukkelijk hier genoemd? Hè? En God wil. Ik moest vanmiddag denken, zo voor de prediking nog thuis. Was dat niet Darius? Wet van de Mede en de Perzen. Daniel moest naar de leeuwenkuil. Nou had die man kunnen zeggen, ja maar... Had ik dat geweten dat jullie op die manier Daniel wilden doden, dan had ik nooit... Maar ja, ik heb het gezegd. Het is een wet van Mede en Perzen. Ik kan er ook niet onderuit. Ik wil dat eigenlijk niet. Maar het moet. Want als die wet niet uitgevoerd wordt, dan staat alles op losse schroeven. Dus ja, Darius was een slaaf van zijn eigen dwaasheid. Durft hij van God toch niet te zeggen. Darius wilde het misschien, of al zeker niet. Maar het kon niet anders. Gebonden aan je eigen besluit. Is bij God ook zo? Ja, ik ben zo. En ik heb het gezegd. Ik zal wel anders willen, maar het kan niet. Nee, onbestaanbaar, onbestaanbaar. Hij wil dat ook. Met al de liefde van zijn hart. Wat zeg ik? Ja. Want God is liefde, kan die nooit anders zijn. Hij wil dat ook. En dat moet u leren. Hij is één. Zijn wezen. En zijn woord, en zijn wil, en zijn barmhartigheid, en zijn genade, al wat hij is, is één. Is één. Er is niet een afweging van belangen. Er is niet een prioriteit stellen. Hij is één. En wat hij zegt, dat doet hij, dat wil hij. Dat is goed. Dat is lovenswaardig. Dat is God verheerlijkend. Alles. Gods eis is rechtvaardig. Gods straf is rechtvaardig. Zo is hij. Zij moet hij zijn, zo zal hij ook eeuwig wezen. Zijn woord zal u nooit en te nimmer krenken. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn woord, zijn verbond, zijn straf, zijn belofte gedenken. God is getrouw. Hij is Jehovah. Ik ben die ik ben. En ik zal nooit anders worden. En zegt Gods volk, halleluja. Amen, Heer. Zo heb ik u lief gekregen. Ook toen u mij leerde. Ja, toen u mij dat leerde. Dat u rechtvaardig bent. En toen ik u niet anders meer wilde hebben. Toen ik na alles wat ik had gedaan aan uw zijde mocht vallen. voor het eerst in waarheid mocht zingen. U doen is rein. Toen ik het mocht toevallen. En omhelzen. Dat uw straf beantwoordt aan uw eer. En laat het samen eerst zingen. 119 vers 69. Het 69ste vers van Psalm 119. De kerk nou vrolijk van. Kunt u dat begrijpen? We hebben nog één vraag, geliefde. Het zal niet ten volle kunnen, immers. Als de Heer het geeft zonder vijf zal er verderop doorgaan, maar de vraag wordt wel gesteld. Goed, rechtvaardig, maar toch ook barmhartig. We hebben er een en ander al van gesproken, gemeente. Ik hoef het niet weer te zeggen, ik heb het net ook al gezegd. God is één. Hoor Israël. Dat moet je nou horen. Dat Shema. Hoor Israël. De Heere God is een enige Heere. En dat betekent heel veel hoor. Maar dat betekent zeker één. Ondeelbaar. En er zijn geen strijdige belangen, zeiden we. Het kan niet zijn dat rechtvaardigheid in een worsteling verkeert met barmhartigheid. Zoals een vader misschien kan zeggen, ach, lief kind, ik moet je straffen en toch. Nee, dat is een God niet. Dat is een God niet. Die eenheid van al die deugden. Eén in dat wezen, in de liefde. Daar komt alles voor, daar wordt het alles in. God is liefde. Ondeelbaar. Niet tegenstrijdig. En daarom kan en mag u dat ook nooit. Ja, het is eigenlijk een vraag van een mens die God niet kent. Zeggen, ja maar hij is toch ook. Om een tegenstelling te suggereren waar die niet is. Is eigenlijk God onterend. Maar die verscheurt het goddelijke wezen. Al is dat met de beste bedoelingen, maar dat is de weg naar de hel, maar je gaat plaveit, hè, met goede voornemens en goede bedoelingen. Als je het maar helemaal vergeet en nooit meer durft te denken. Maar God is wel barmhartig. Niet ook. Hij is alleen liefde, alleen rechtvaardigheid, alleen barmhartigheid. Hij is alles tegelijkertijd. En dat volkomen. Niet iets hiervan en iets daarvan en zo. Nee, helemaal. Helemaal liefde. Helemaal barmhartigheid. Helemaal rechtvaardigheid. Helemaal heiligheid. Alles één. En je verstaat het niet. En laat het daar maar liggen. Aanbid het dan maar. De Heer, uw God is een enige Heer. En daarom kan ik hier de catechismus zo, ja, ik wou zeggen gemakkelijk volgen. Nou, gemakkelijk van mijn kant is dan mogelijk, maar als het gebeurt gaat vanzelf, dat is ook zo. Het kan niet anders. God is rechtvaardig. En de ziel die zonder zal sterven. We hebben het samen gelezen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. En daarom. En als u daarmee nou vanmiddag op de knieën mag komen, gemeente. Daarom kunnen we ook vanmiddag niet anders dan zo afsluiten. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. De allerhoogste majesteit. Niet te bevatten. Niet te bevatten. Zo hoog. Zulke majesteit. Zulke Sinaï van heiligheid omringd door bliksemstralen. En het volk huiverde. Huivert u ook. En ze huiverden weg. En dat moest u niet doen. Niet achterover, niet achterwaarts, maar voorover. Voorover. Dat recht toestemmen. Het recht toevallen. En het recht omhelzen. Dat God God is. En daar brengt Hij zijn volk. In de omhelzing van het recht des Heren. En anders kunt ge nooit Gods Zoon omhelzen. Want waarom zou u Christus u zeggen, ik wacht op die naam, prediker, zeg het toch. Ik ben zo benauwd, ik wacht op die naam. Hij wacht al zo lang op u. Wat zou u ooit in Christus zien? Hoe zou u hem lief hebben, die het recht zo lief heeft gehad, dat hij de dood en de hel voor is ingegaan? Dan zal het een nooit zonder het ander kunnen zijn. Wanneer God mij verwaardigt, ik weet het, om dat ze mogen zien, al is het ook dat ik voor eeuwig verdoemd moet zijn, maar dat recht zal gedaan worden. Heren, daar mag niets van af. Als ik op die plaats mag komen, en als ik niet vergis is dat ooit gebeurd. Ik weet wel toestemmen, dat was toch nog anders. Maar toevallen en omhelzen, dan is de ziel zo vrolijk. En toen we toch uitgeroepen, er moet een hel zijn, anders zou hij geen God kunnen wezen. En toen was het goed. En God is goed. En hij blijft goed. En zo zoet in de Zoon van zijn liefde, die dat recht zo lief heeft gehad, dat hij gezegd heeft, dan zal ik gaan, Vader, om die straf, die verdoemenis te doorlijden. Om u daarin te eren en mijn volk zalig te maken. Hun straf doorlijdende. U genoegdoende. En dat is de vreugde van de kerk. Er is genoeg gedaan. En dan vraag ik u. Recht op uw hart dan. Als u zegt, ik ben een kind van God. Als u zegt, ik mag van genade weten. Ik kan sterven, mag ik u vragen. Heb u Christus lief gekregen? Omdat u het recht des Vaders heeft voldaan. Al zou u niet in de hemel komen. Al zou u niet in de hemel komen. Maar dat u hem lief krijgt. Omdat hij God lief gehad heeft. En zijn deugd heeft verheerlijkt. Zijn toorn heeft gedragen. God genoeg gedaan. De beker uitgedronken. Dan wordt het ook waar. Eerst dit. Eer die ongestraft zou laten bestraft van zijn eigen lieve zoon. Maar dan ook dat andere. De beker uitgedronken vol van toren door Christus. En die beker gevuld met zijn eeuwige liefde. Drinkt allen eruit. Gedenkt en gelooft. Dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik heb de beker gevuld met zonde. Daarover is de toren gekomen. Christus heeft hem uitgeledigd. En gevuld met zijn hartebloed. En daarvan leeft de kerk. In een weg van recht en barmhartigheid. Samengekomen in Christus. In wie God zijn recht verheerlijkt. En zijn genade geschonken heeft. En daarom blijft er niets anders over in leven en sterven. In tijd en eeuwigheid. Christus alleen. Christus altijd. Christus overal. Geliefde, nog een laatste woord van waarschuwing. Gelooft u nou wat hier staat? Ellendig schepsel, met God niet verzoend. Een dier is vele malen gelukkiger dan u. En jij, jongen, als je zo sterft in je zonde. Al ben je kerk grootgebracht en draag je het teken van het verbond op het voorhoofd. Met het recht en met de Zoon van God verenigd worden. Zul je daar nog staan? Heer, ik begrijp niet waar het vanmiddag over ging, maar het zal nodig zijn. Leert u het me dan? Want dat moeten we leren. De Heer is recht in al zijn weg. En we willen hem zo niet anders meer kennen dan die ook eeuwig zal zijn. En niet buiten dat recht Gods om ooit trachten. Het zal ook niet kunnen zalig te worden. Christus alleen. Die mijn gerechtigheid voor God is. Want dat recht zal voldaan zijn. En het is voldaan. En die ziel, geliefde, die is gelukkig. Luister eens. Die is gelukkig. Die het bloed van Christus aan de ziel heeft. Tot volkomen verzoening van al zijn zonden. Die zal eenmaal zijn voeten mogen steken. In het bloed van de goddeloze. Om hem te vertreden. Op de dag der dagen. Als hij met Christus zal oordelen. En zal verdoemen. Al Gods vijanden. Dan zal hij het zeggen. Halleluja. En de goddeloze zal niet meer zijn. Amen. Laten we samen eindigen. Heere, voorbereiding op de eeuwigheid. Dat we moeten leren hoe groot onze zonde en vervloeking is. En dat kunnen we alleen maar leren vanuit het recht Gods. Leren hoe al mijn zonden vergeven zijn. Dat kan ik alleen maar leren uit hem die het recht Gods heeft voldaan. En leren ook voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Door in de wegen van recht en gerechtigheid te wandelen. En daar eeuwig te mogen zijn. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Wat zal er anders kunnen wonen dan uw gerechtigheid? Het eerste, het laatste woord. Om dat te leren. Het is u bekendgemaakt, o volk. Wat goed is, recht te doen, weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Leer het de gemeente, leer het ons allen zonder uitzondering. En wil ons daarin gedenken, ook in alle omstandigheden des levens, wat doen ze ertoe? Ten diepste als wij met u verzoend zijn. Wat doet het er nog toe als ons onrecht wordt aangedaan? Want het recht zal zegevieren. Heer, wat doet het ertoe als u aan de zijde bent? Van uw volk, omdat door genade uw volk aan uw zijde mag vallen. Wat doet het er dan nog toe, wat zich ook tegen u kant? Het moet alles nog medewerken ten goede. En dat is de vrijheid van de kinderen Gods. Dat is de troost van uw volk. Gewassen de dierbaar bloed Christi. Gedenk ons, en als we dat nog missen, geef ons geen rust. En als we het mogen kennen, verblijd ons. En leid ons dieper in de wonden van Christus. In zijn gerechtigheid. Want die de gerechtigheid van uw zoon heeft ontvangen. Die vraagt naar meer. Die dorst naar gerechtigheid. Die zal eeuwig daar zijn. maar geen honger en dorst meer zal wezen. En gij alles en in allen. Vergeef onze zonden. Bekeer ons als gij al uw volk bekeert. Ga met ons op weg naar huis. En wees ons nabij in dat ene nodige. Om Jezus wil. Amen. ...99 vers 8. Psalm 99... onze slotzang en daarvan... het... laatste, dat is het 8e vers... geef dan eeuwig eer... onze God en Heer... klimt op Sion toont... eerbied waar hij woont... waar zijn heiligheid... haar glans verspreidt... heilig toch en tere... is de Heer der Heren, het 8e van Psalm 99. Dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u. Amen.